Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 46, het eerste en zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als ze door droefheid kwijnen. En de Heere, de God der legerscharen, Hij is met ons. Hoed en behoed ons in gevaar. Op Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Deze dienst van dankzegging op het heilige avondmaal. Stel ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. We namen zingen uit Psalm 37 vers 8. Gods wraak ontwaakt. En die trekt de trotsen tegen. Psalm 37, het achtste vers. Hoort nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de dienst huis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren het huis van uw naast. Gij zult begeren de vrouw van uw naast. Zijn dienstnecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die genadig en barmhartig zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebben over het kwaad. En vanmorgen liet u dat meer dan ergens anders zien, Heere. Toen wij uw heilig avondmaal mochten ontvangen en dat in het midden van ons als gemeente bediend mocht worden. Maar ook na het heilig avondmaal gaat het weer verder. Gaat gij verder, Heere. Gij gaat verder, gij gaat door met uw dienst. En wat een zegen dat we mogen en kunnen zijn of na geruime tijd weer mogen en kunnen opgaan. U gaat voort met uw woord. En Heere, indien uw aangezicht niet met ons meegaat. Doe ons dan van hier niet optrekken. Niet optrekken als avondmaalgangers, want wat zou er van ons worden, Heere, als wij na de avondmaalsdienst of zondag aan onszelf zouden worden overgelaten. Als we voor het eerst aan mochten gaan, of na geruime tijd weer aan mochten gaan, of de tel al niet meer weten hoe vaak we aan mochten gaan. Maar als u niet meegaat, Heere, na vandaag, dan halen we het niet. Dan redden we het niet tegen de zwakte van ons vlees en het woeden van de duivel. Onze kracht is klein. Laat uw aangezicht met ons meegaan. Ook als niet avondmaalgangers. Want wat zou er van ons worden, Heere? Als u ons loslaat, dan zou er in berusten en het weer 3 maanden van ons afschuiven en wegschuiven. Of onze teleurstelling zou tot bitterheid worden. Heere, laat uw aangezicht meegaan met ons allen. En dat ook van kind tot de oudste. En dat voor jongeren en ouderen. Heere, zegen ons daarom en daartoe vanavond. Met uw Heilige Geest in de bediening van uw woord en evangelie. En richt ons dan als het beste medicijn wat we nodig hebben, richt ons dan op de dingen die komen zullen. Met een blik op de wereld wat er gebeurt en uw duiding van al die dingen. Maar richt onze blik dat we op weg zijn naar de dag des Heren. De dag waarop u wederkomt tot de wolken, Heere Jezus. De dag waarop geen brood en wijn meer nodig zijn, zelfs geen woord en preek meer, maar de dag waarop u zichtbaar verschijnt voor ieders oog, met de grote, definitieve, rechtvaardige scheiding, die u zelf zult aanbrengen, tussen hen die u leren kennen, en hen die u vreemd bleven, die u vijand bleven. Richt ons, Heere, op die dag. Laat die dag wat met ons doen. Laat die dag, Heere, veel met ons doen. Laat die dag ons naar u toe trekken, Heere. In een bekering die niet ophoudt na de avondmaalzondag. In een bekering die misschien in ons leven nog voor het allereerst door moet breken. Plaats moet vinden. Maar richt ons, Heere, op die dag. Geef, Heere, dat we met uw bruidskerk van alle tijden en plaatsen, in verwachting, in volharding en in uitzien, die dag tegemoet mogen leven. Zegen ons daarmee. In deze dienst laat het belang, Heere, van deze dingen al onze gedachten en andere dingen opzij zetten. En laat deze dingen, de laatste dingen, onze gedachten vullen en bezighouden. We bidden u, Heere, als gemeente samenkomen met hen die met de dienst verbonden zijn, nu of later, te midden van heel uw wereldkerk, die zich onder alle volken en stammen uitbreidt. Uw wereldkerk die al in vele delen wordt verdrukt en vervolgd. Laat dan het zicht op uw dag die komt. Laat het zicht op de dag waarop uw rechtvaardigheid blijken zal. Laat dat zicht en staande houden, Heere, wetende dat tirannen niet het laatste woord hebben. En niet de laatste macht, maar dat gij het zijt. Gij alleen en wees hen nabij. We bidden voor uw kerk uit uw volk Israël, die het ook moeilijk heeft. Een hele kleine minderheid te midden van dat uw volk. Maar we bidden, Heere, dat die kleine minderheid zal aanwassen tot een grote meerderheid. Als u zelf u openbaart en het deksel van de ogen afdoet. Tot eer van uw naam. tot heil van velen van uw verbondsvolk. En weer tot een ontzaglijke zegen voor al de volken. Heren, zouden wij mogen leven als u dat gaat doen op aarde. Wat zou dat een groot iets zijn, heren. Zie ons in genade aan. Dat we vanavond mogen weten, mogen merken, dat gij in ons midden zijt. Dat gij de Heere onze God zijt. Om Jezus wil. Amen. Vanavond lezen we uit Joël 3, het derde hoofdstuk van de profeet Joël, vers 1 tot 17. Joël 3, vanaf vers 1, daar spreekt de Heer in zijn woord als volgt. Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hem aldaar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël dat ze onder de heiden hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En ze hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken. En ook, wat gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon, alle grenzen van Palestina? Zoudt ge mij een vergelding wedergeven? Maar zo ge mij wilt vergelden, lichtelijk, haastig, zal ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen. Omdat ge mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinoodien in uw tempels gebracht. En ge hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat ge hen ver van hun landgebied mocht brengen. Ziet. Ik zal ze opwekken uit de plaats waarin gij ze hebt verkocht. Ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd. En ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de kinderen van Juda. Die ze verkopen aan die van Sheba, aan een vergelegen volk. Want de Heere heeft het gesproken. Roept dit uit onder de heidenen. Heiligt een oorlog. Wekt de helden op, laat nader het optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkels tot spiezen. En de zwakken zeggen, ik ben een held. Rot de hoop, dat we zeggen, verzamelt u, komt aan alle gij volken van het om en vergadert u. O Heere, doe uw helden der was nederdalen. De heiden zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar daar zal ik zitten om te richten alle heiden van rondom. Sla de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan dat heden af, want de pers is vol. En de perskuipen lopen over, want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal van de doswagens. Want de dag des Heren is nabij in het dal des doswagens. De zon en maan zijn zwart geworden. De sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heren zal uit Sion brullen. En uit Jeruzalem zijn stem geven dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heren zal de toevlucht van zijn volk. En de sterkte van de kinderen Israël zijn. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. Wonende op Sion de berg van mijn heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn. En vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Tot zover uit Joël 3. De tekst, we kijken ook wat eromheen, maar de tekst is vers 16. En de Heere zal uit Sion brullen. En uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heer zal de toevlucht van zijn volk en de sterkte der kinderen Israël zijn. We zien twee lijnen in deze tekst. Ten eerste de Heer brult. Ten tweede de Heer bewaart. Daar letten we op. De Heer brult en de Heer bewaart. Joël 3, vers 16. Ook vanavond zijn er de volgende afkondigingen voor u. Na deze avonddienst is ieder welkom in de oude school om met elkaar, jongeren, ouderen, wel of geen avondganger, te zingen, te spreken, te luisteren naar wat deze dag ons heeft mogen geven. En volgende week zondag hoop ik een bijdienst zelf voor te gaan in de morgendienst, daar vindt de opening van het winterzoen plaats, wat ook het sacrament van de heilige doop bedient. Dan nog een aantal dingen even op een rijtje. Enkele catechisaties beginnen morgenavond weer. 7:30 de eerste klassers. 7:30 de tweede klassers. 8:30 informatieavond voor de beleidingscatechisatie. Alles in de oude school. Die informatieavond voor degenen die al 1 jaar beleidingscatechisatie gevolgd hebben. Maar ook voor ieder die daarover nadenkt. En ik hoop dat er dat vele mogen zijn. Woensdagavond HGVV-vergadering. Donderdagavond doopzitting. Vrijdagavond en zaterdag startdag van het winterseizoen. Graag het verzoek om morgen uiterlijk dinsdag ons daarvoor aan te melden. Voor de vrijdagavond over popmuziek in Gouda opgeven bij Anneke Broeren. En de barbecue eind van zaterdagmiddag opgeven bij een van de commissieleden. Het inlegvel in de vorige kerkbode geeft er nog veel meer informatie over. Uw gebed wordt gevraagd door de kerkraadsvergadering deze week. En u hebt kunnen concluderen dat die dan op dinsdagavond moet zijn. De eerste contactmiddag is pas volgende week donderdag. De collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte bij ieder aanbevolen. Dat wij dan gaan zingen, en dat sluit aan op de schriftlezing uit Psalm 68, vers 1 en 2. Waar de twee zijden bezingt die op de dag des Heren zullen plaatsvinden. De ene kant: de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En als keerzijde daarvan, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68, vers 1 en vers 2. De tekst voor de prediking vanavond, Joël 3, vers 16. En de Heere zal uit Sion brullen, uit Jeruzalem zijn stem geven, dat heel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk en de sterkte van de kinderen Israël zijn. Twee lijnen, de Heere brult, het eerste deel van de tekst. Tweede lijn, tweede deel van de tekst, de Heere bewaart. Gemeente, en u? Het is heiligavondmaal geweest vanmorgen. En u, wat hebben we nu verder te wachten? Nadat God vanmorgen zo bijzonder het bewijs liet zien van zijn gunst, liefde en trouw bij verbroken brood en vergoten wijn. Vooral als we ook zelf voor het eerst opnieuw mochten eten overvloedig en tot verzadiging toe. En de Heer aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zoals het formulier zegt. En nu, wat verder? Wat mag je nou verwachten nadat de Heer zijn gunst, zijn heil betoond en verzegeld heeft? Of als de Heer zelfs een periode van heil heeft laten aanbreken en gegeven heeft. Zoals Joël 2 in het tweede gedeelte dat heeft aangegeven. De ene zegen die naar de andere zegening volgde in een heilstijd. Nou, wat er dan daarna te wachten is, daar ligt Joël ons over in hoofdstuk 3 van zijn kleine boekje. Na een periode van heil, van zegen, heeft de kerk te verwachten verdrukking, vervolging, vijandschap. Dat is ook in de kerkgeschiedenis wel bewezen steeds. Wie dat eens wat nagaat en daar word je alleen maar wijzer van, dan herken je bepaalde werkwijzen van de Heer ook in de geschiedenis van de kerk. Na tijden van bloei en opwekking in een bepaald gebied van de wereld kwam er verdrukking mee. Dat kon verdeeldheid, oneenigheid van binnenuit zijn over allerlei bijzaken. Kan ook vervolging van buitenaf zijn. Vele gedeelten van de wereld, waar de kerk eens bloeide, Klein-Azië, Schotland, is nu nauwelijks meer iets van een kerk te vinden. Dat is ook wel, wie bidt en verlangt, heerlijk, heilig, naar een opwekking, naar een herleving, die weten dat wie om een opwekking bidt, er altijd verdrukking bij zal krijgen. Als dat gebed verhoord wordt. Dat is wel een lijn. Joël 3 beschrijft dat ook. Na zegen. Of tegelijkertijd met zegen. Aangrijpende dingen. Vers 3 tot 6 van Joël 3. Die schilderen daar wat van enkele pennenstreken. Volken die Israël binnengevallen, aangevallen zijn. Die het verstrooid en die het beroofd hebben. Die een Israëlitisch jongetje, een Joods meisje, hebben doorverkocht om een vaatje wijn of om een nachtje met een hoer. En dan mochten ze dat kind wel hebben, zo'n slaafhandelaar, hebben ze verkocht aan de kinderen der Grieken, vers 6. Nou, we zien dat vandaag, gruwelijke vervolgingen en martelingen en vernederingen in hele delen van de wereld over de christenheid. Ook daar waar eens de kerk gebloeid heeft, misschien wel juist daar. Dus ja, vul daar maar in. Als Joël dat zegt, als je in de kerkgeschiedenis dat patroon ook steeds weer terug ziet keren, wat hebben wij te wachten na de zegen van het avondmaal? Nou kan maar één antwoord op zijn. Verdrukking, aanvallen van de boze. Stormen van verzoeking, aanvechting, bestrijding, want en dan kun je nooit genoeg beseffen hoe sterk dat is. De duivel kan het niet hebben. De duivel wordt wild woest. Als die ziet dat er zegen is. De duivel die wordt, ja, satanisch. Als die ziet dat mensen worden gezegend door de Heere. Bij brood en beker. Dat kan hij niet met rust laten. En God laat dat. God laat het maar gebeuren. In elk geval een heel eind. En zoveel ook een hele tijd. God laat dat gebeuren. God treedt daar niet zo tegenop, zo direct, dat hij dat direct verhindert. God laat het blijkbaar toe. In zijn goddelijke beleid, dat allemaal gebeurt. Zo'n tijd van verdrukking, vervolging, linksom of rechtsom. Maar, en dan komen we bij de kern van Joël 3, vers 1 en 2 beschrijft het, en van vers 7 wordt weer opgepakt. Dat zal allemaal uiteindelijk uitlopen op een moment, op een dag, op de dag waarop de Heere wel in zal grijpen. De dag des Heeren, vers 14, die komt waarop God zal laten zien dat Hij het voor het zeggen heeft en dat Hij de almacht heeft, dat hij alle onrecht zal wreken, alle tirannen van de troon zal stoten. En dat is een kerk, hoe dan ook vervolgd, verdrukt, dat hij het voor zijn kerk zal opnemen. Soms zie je daar in de geschiedenis al bepaalde flitsen van. Flitsen van dat optreden van God om zijn volk adem te geven en de verdrukkers te vermozzelen. Bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte. Het was zo'n flits waarin je dat zag, hoe God optrad. Of bij de terugkeer uit de ballingschap. Weer zo'n flits. Toen God gruwe tirannen afzette. Hitler, Stalin, Saddam Hussein. Flitsen in de geschiedenis waarin God even iets laat zien. Dat zij niet onbeperkt hun gang kunnen gaan. Maar dat er een God is die in de baas is. Maar ja, vlak daarna wordt als het ware weer donker voor je oog. En begrijp je er weer niks van. En krijgen weer andere tirannen het voor het zeggen. En wordt de kerk soms nog erger verdrukt dan onder de vorige tiran. Maar eens zal die flits van God doorbreken. En tot een volle dag openen. Lees boek Openbaringen maar, hè. Babel zal vallen. Met al zijn macht en pracht en praal. Met al zijn inwoners ook. En de wijnpersbak van Gods toren. Die zal alle goddelozen die hem vijandig bleven straffen. De aarde zal niet meer vervuild zijn van verdrukking, overtreding en van geweld. We zullen niet voor niks van 68 vers 1 berijmd. En dat zal dienen tot wat we in dat tweede vers zongen. Dan zal zijn volk verlost zijn. En van Noord-Korea tot Colombia. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In volkomen vrijheid leven. Verlost van verdrukking. Verlost van zonde. Verlost van de dood. Verlost van alles. Gekroond met eer en met heerlijkheid. De dag waarop God de grote, eeuwige, definitieve, rechtvaardige scheiding zal aanbrengen. En die valt niet per definitie samen, die scheiding, met avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Dan zal God de scheiding aanbrengen tussen die hem kent en tussen die hem niet kent. En die hem niet kent, die zal worden ontroond. Die zal worden weggestormd. Die zal in het gericht vergaan. En in dat kader, dat we eerst al even moesten schetsen en helder hebben met elkaar. Wat ook al genoeg te zeggen heeft trouwens. Hè, met het oog daarop, zegt Joël in onze tekst, de Heere zal brullen, hij zal zijn stem geven. Nou, dat brullen, je denkt eerst van, past dat om dat van God te zeggen? Dat de God die liefde is, en die heilig is, dat God brult, Nou ja, de profeten die doen het blijkbaar. Dat geeft een vergelijking aan met een leeuw. Een leeuw die brult. En wanneer brult een leeuw? Nou, als die op het punt staat om zijn prooi te bespringen. Kun je wel indenken? Als die leeuw nog 100 meter van zijn prooi vandaan is. Dan brult hij niet. Dat zou voor heel dwaas zijn. Want ja, dan is zijn prooi al lang weggelopen natuurlijk. Die leeuw die brult. Als hij er zo dichtbij is. Hebbes. En net voordat hij toeslaat. Dan brult hij. Dan zit er haast geen tijd meer tussen. Tussen het brullen en het toeslaan. Dus als de Heere zal brullen. Dan zit er haast geen tijd meer tussen. Of zijn dag komt dat hij op zal treden. Dan is de val van Babel vlakbij. Als de Heere brult. In de tekenen der tijden. In de natuurrampen die over de wereld gaan. In het geweld dat de wereld teisterst. De aanslag op de Twin Towers. Vandaag precies 15 jaar geleden. En denk verder aan Parijs, Brussel, Nice. Het brullen van de Heere. Het is vlakbij. En dan treed ik op. Ergens staat, en dat kun je wel begrijpen. En daar proef je ook wel wat van in de cultuur. En het hart des mensen zal bezwijken van angst. Vanwege de dingen die over het aardrijk komen zullen. Dat is het brullen van de Heere. Al dat geweld, al die natuurrampen. Mijn dag is vlakbij. Dat is een Bijbelse duiding van al die natuurrampen en van al die aanslagen. Het is het brullen van de Heere. Ik ben vlakbij. En nou zagen we al eerder in de voorbereidingspreek, al heeft dat hier niet het sterkste accent, daar komen we straks nog op, dat brullen van de Heere in die natuurrampen, in die geweldsuitbarstingen, dat is om nog te alarmeren. Om nog tot bekering te roepen. Mijn dag kan vlakbij zijn. Maar voor Babel valt met u en jou erbij. Bekeer je. Vlucht. Er is nog tijd. Maar doe het alsjeblieft nu. En stel het niet nog langer uit. Haast je. Ook na de bediening van het heilige avondmaal. Is er nog tijd? Geeft God nog genadetijd? Maar haast u. Kijk, het ergste is. Als we dat niet meer horen. Als we in al die dingen die over de wereld komen. Zeg maar natuurramp en geweldsuitbarsting. Om twee grote categorieën te noemen. Als we dat brullen van de Heere niet meer in horen. Wij krijgen er allerlei vragen bij. Of op zich niet verkeerd te zijn. En we duiden het zus en we duiden het zo. Maar we horen er het brullen van de Heere niet meer in. En als in de prediking erover gaat. Over die dag die komt. En over Gods laatste gericht. We horen er het brullen van de Heere niet meer in. Als er echt een leeuw zou binnenkomen vanavond. En die brult in de kerk. Je zou je wezenloos schrikken en wegrennen. Voor een leeuw. En als de Heere brult. Blijf je rustig onbekeerd door eens maar zitten. Gaat morgen wel weer over. Maar de Heere brult. Opdat niemand zal kunnen zeggen. Ik kon het niet weten. Ik wist het niet. Dat het zo'n vaart liep. En dat het zou gebeuren. Dat zou je ook niet kunnen zeggen. En u ook niet. Maar. Dit is vooral hoe het in Joël 1 benoemd is. In Joël 3. Wordt dat brullen van de Heere. En dat spreken van zijn dag die komt. op een andere manier naar voren, met een andere bedoeling naar voren gebracht. Niet zozeer om te alarmeren, dat is Johannes hoofdstuk 1. Maar hier vooral om te vertroosten. Om zijn kerk te vertroosten, zoals de catechisme dat zegt, hè, zondag 19. Dat troost u de wederkomst van Christus. Dat precies dezelfde, dus de Heer Jezus, die zich tevoren om mijnentwil onder de vloek van God gesteld heeft op Golgotha. Dat precies diezelfde Jezus zal wederkomen. En al zijn en mijn vijanden in eeuwige verdoemenis zal werpen. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal in de hemelse heerlijkheid. En dat is in alle droefenis en lijden en verdrukking en vervolging. Is dat mijn troost? Het lijden is tijdelijk. De verdrukking, de beproeving, de verzoeking is maar voor een tijd. En daarna, daarna wacht de heerlijkheid. Daarna wacht dat God zijn vriendelijk aanzicht laat zien en dat de blijdschap ten hoogste toppunt stijgen zal. Het lijden is beperkt. En er wacht de heerlijkheid op. Tot vertroosting. Tot verwachting. Dat hoe meer dat je er nu aan lijdt, hoe meer dat uitzicht je troost. Hoe meer je er hieronder lijdt, onder alles wat God onteert, in de wereld, in Nederland, hoe meer je er hieraan lijdt, hoe meer je vertroost dat er een eind aan komt. Hoe meer je hier lijdt aan verdrukking en vervolging in de rest van de wereld, hoe meer je eraan lijdt, hoe meer het je vertroost dat er een ander uitzicht wacht. Hoe meer je hier lijdt aan je eigen ongeneesbare zondigheid. Hoe meer je vertroost dat daar een eind aan komt. Dat er een volkomen verlossing wacht. Je kan het ook samenvatten. Hoe meer dat je hier de Heer Jezus lief hebt. Hoe meer het je troost. Dat je hem straks zult zien en voor eeuwig met hem zult zijn. En daar kun je dus ook omkeren. Hoe minder je onder die dingen lijdt. Hoe minder je lijdt onder alles wat God wordt aangedaan in de wereld en de Nederlandse samenleving. Ja, hoe makkelijker die je nog wel een tijdje uit kan en wil houden. Hoe minder ik eronder lijd dat er zoveel kinderen Gods vervolgd en gemarteld worden. Hoe liever ik heb dat de wederkomst nog een tijdje uitblijft. Hoe minder ik eronder lijd. Dat ik God maar blijf verdriet doen. En dat dat onuitroeibaar in me zit. Hoe minder ik eronder lijd. Hoe minder het me troost. Dat het eens voorbij zal zijn. Hoe minder ik de Heer Jezus lief heb. Hoe minder ik me zal troosten. Dat hij eens wederkomt om mij tot zich te nemen in eeuwigheid. Je kan dus zeggen, die vertroosting, zeg maar dat verlangen naar de wederkomst, dat is wel een thermometer van het geestelijk leven. Nou, laten we die thermometers laten zakken in ons gemoed vanavond. Om te meten, zo gezegd. De vertroosting van de wederkomst. En het verlangen naar de dag des Heren in ons leven. Wat geeft de thermometer aan? Hoe sterk leeft die troost en die verwachting voor ons? Nou, hoe meer je lijdt onder wat God wordt aangedaan. In de wereld, in Nederland, in je eigen leven. Hoe meer het zal vertroosten dat daar een eind aan komt. Dat er een dag komt dat God zijn schepping weer helemaal gaaf terugkrijgt. En dat er nooit geen ongerechtigheid op de aarde meer plaatsvindt. En dat ik hem daar volkomen zou mogen dienen zonder hem ooit meer op zijn hart te trappen. Hoe meer dat vertroost, hoe meer je kunt hunkeren, Heere. Hoe lang nog? Een goed teken van geestelijk leven. En tegelijkertijd evenzeer de hunkering. O Heere, red er nog. Heere, red ze nog voor wie ik zo bang ben. Dat ze er niet klaar voor zouden zijn. Mijn opa, mijn oma. Mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn kleinkind. Herkent u iets van die spanning in je gebed, in je geestelijk leven? Hunkering naar de dag dat God, dat Jezus komt en me tot zich neemt en hemel en aarde volmaakt zal stellen. En tegelijkertijd hunkering, Heere, wacht toch nog. Want ze moeten nog tot u bekeerd worden. Zou dat geen spanning zijn van de Heilige Geest? Als die spanning in je gebedsleven voelbaar en tastbaar is. En als die spanning wegvalt. Dat lijkt me niet zo'n goed teken voor het geestelijk leven. En dat zicht op die heerlijkheid. Dat geeft moed. Het kruis, de strijd. Het gaat voorbij. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat. Maar ondertussen, voor het zover is, gebeurt er nog wel verschrikkelijk veel waar je mensen gezien geen touw aan vast kan knopen. Kijk maar de wereld rond, rampen, oorlogen, geruchten van oorlogen, wat niet al. Wat naar stormen, en er golft ook wel iets over de kerk van Nederland heen. Over onze gemeente of je eigen leven heen, maar ja, misschien denk je er wel eens aan. Hoe zal het over 25 jaar zijn om in Nederland christen te zijn? Kan veel veranderen in 25 jaar. Hoe zal het over 50 jaar zijn? Als je een christen bent. Als het brullen van de Heere nog toeneemt zo lang. En als je mag hebben, dan hoop ik dat mijn kinderen christen zijn. En dat mijn kinderen de Heere zullen belijden. Maar wat zal dat voor ze betekenen? Over 25, over 50 jaar. Wie zal dan stand houden? Te meer als je ging beseffen wat de catechismus al 52 zegt. Dat ik van mezelf zo zwak ben. Dat ik nog geen ogenblik zou kunnen staande blijven. Wie komt er doorheen? Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. En de Heere zal de sterkte van de kinderen Israël zijn. Tweede deel van onze tekst. De Heere bewaart. De Heere zal de toevlucht en de sterkte zijn. Nou, om die woorden even wat te plaatsen, te beelden. Wie in Duitsland op vakantie is, zoals wij afgelopen jaren. Nou, die ziet daar, als er even doorheen rijdt, allicht wel enkele kastelen staan, hè. Een slos Waldeck bijvoorbeeld, andere van die kastelen. Misschien ook wel eens een bezocht in vakantietijd. Nou, zo'n kasteel in Duitsland. Je ziet altijd staan op een verhoogd punt. Bovenop een heuvel, of bovenop op een stuk rotsen van die heuvel. Hoog gelegen. Je hebt er vandaan een prachtig uitzicht. Zeker vanuit de kasteeltoren. Over heel de Weidse omgeving. En ja, je kan er meestal niet zomaar komen. Ja, tegenwoordig is er vaak wel een autoweg naartoe gelegd, maar die waren er vroeger natuurlijk niet. Als je daar klimmend door de bossen en over de rotswanden naartoe zou moeten gaan, nou, daar ben je zomaar niet. Nou, denk even aan zo'n letterlijk kasteel. Toevlucht, sterkte, kasteel. Hè? Daar is dat beeld van afgeleid. Nou, zo'n kasteel is natuurlijk gebouwd voor de veiligheid. Als er ooit een vijandig volk of leger kwam, daar verscholden bijvoorbeeld de families in het kasteel. En ze hadden van ver een uitzicht. En de vijand op de rotswand, was een prachtige schietschijf om er zo vanaf te kunnen schieten. Als je vanuit de hoogte in de verte kan kijken op een rotswand, nou, dat is altijd prijs schieten. Zo'n soldien is als gevaar, toevlucht, veiligheid. Kijk, zo'n vijand komt eens met een katapult of zo. De muren raken ergens mee en dan schudden het slot wel. Maar ze hadden er zomaar niet de bewoners van het slot uitgehaald en weggenomen en gevangen genomen. Dat kon eigenlijk niet. Nou, zo dus, hè. Maar de Heere zal de toevlucht, zal de sterkte van zijn volk zijn. Als een kasteel waar niemand je uit vandaan kan gerissen. Niet in de heftigste vervolging. En niet in de zwaarste aanvechting. De Heere is dat kasteel. Ja, ja. Want de Heere, dat is toch God de Vader. En zijn raad. Zijn voornemen van eeuwigheid. De Heer, dat is de Vader en zijn verkiezing waarmee uit grondeloze eeuwige liefde zich een gemeente verkoren heeft. Puur naar zijn barmhartigheid en niet op grond van enig goed of aanleiding daartoe in mij. Die raad van de Vader, die staat als een kasteel. Zou het niet? En dat is de toevlucht van God de Zoon. Die zichzelf gegeven heeft. Om de zijnen tot zijn eigendom te kopen. Voor de prijs van zijn leven. Aan het kruis tot in de nederdaling ter hel. De Zoon die nooit zal loslaten. Wie die zo heeft lief gehad. En wie die met zijn eigen bloed gekocht heeft. Ik voor u. Dat staat als een kasteel. Dat werk van de Zoon. En de Heere, dat is de Heilige Geest. Met zijn inwoning of verzegeling, ook wel genoemd. Waarmee hij intrek neemt in je hart. Als het eigendomsbewijs van God de Vader en van God de Zoon. Zo trouw, zo duurzaam. Als de Heilige Geest zijn intrek neemt, onderpand, voorschot, zegel, dat zal hij nooit, nooit laten varen. Dat werk van de Geest, dat staat als een kasteel, om zo te zeggen. Kijk, dat is het dus. Hè. De Heere is de sterkte, de toevlucht van zijn volk. Zijn raad als vader. Zijn offer als zoon. Zijn trouw als Heilige Geest. Die staan en die zijn als een kasteel. Ja, zegt u. Maar dat kasteel staat wel hoog, hè. Helemaal bovenop de rotsen. Daar komt toch geen sterveling ooit in. Als dat kasteel zo hoog is. Ja, dat is wel waar. Maar in de evangelieprediking daalt God neer tot op de bodem der verlorenheid. En hij komt jezelf halen. Wie zo zwak is dat hij geen ogenblik zelfstaande kan blijven. Wie zo verloren is dat hij bij het minst of geringste voor de bijl van de duivel valt. Wie zo verdorven is, dat hij zich geen moment vertrouwt als het om geestelijke zaken aangaat. Die komt hij halen op de bodem van je verlorenheid. En hij brengt je in dat goddelijk kasteel dat zo hecht, zo vast is. Niemand krijgt je daar meer uit. Nou, dat heeft hij vanmorgen verzegeld. Ik voed u. Te midden van alle vijanden. En die kunnen zo gauw komen, het heilige avondmaal, die vijanden. Ik zal u voeden. Ik zal u bewaren. Ik zal u brengen in het hemels Jeruzalem, want ik voor u. Dat heeft hij nou beloofd. De Heer zal de sterkte en de toevlucht van zijn volk zijn. Ja, eerlijk. En moeten we ook geloven. Anders red je het niet. Anders houd je godsdienst. Of het nou licht of het zwaarder is of tussenin. Anders houd je godsdienst in het uur van de verdrukking. Geen stand. Buiten de Heere als het kasteel. Kan je godsdienst eruit zien om door een ringetje te halen. Maar vroeg of laat blijft er niks van over. Alleen de Heere is de toevlucht en de sterkte. Dat betekent, hij zal bewaren in het geloof. Denk aan ons prachtige belijdenisgeschrift van de Godse leerregels, hoofdstuk 5. Wat die daarvan zeggen, gewoon een paar artikelen om eens te herkauwen. Artikel 3. Ter oorzake van deze overblijfselen van de inwonende zon, en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de duivel, zouden de bekeerden, in de genade niet staande blijven, als aan zichzelf werden overgelaten. Maar God is getrouw, die hen in de genade eenmaal gegeven bevestigt en ten einde toe bewaart. Artikel 6. Want God die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van zijn uitverkiezing de Heilige Geest nooit meer van de zijnen weg. En laat ze nooit zo ver vervallen dat ze van de staat van de genade zullen uitvallen. En artikel 9 van deze bewaring der uitverkorenen en de volharding van de ware gelovigen, kunnen de gelovigen verzekerd zijn, en ze zijn het ook, naar de mate van het geloof. Dus om zo te zeggen, dat kasteel, dat kan wel worden aangevallen. Dat kan wel eens tegenaan gekletst worden, waardoor het schudt op zijn grondvesten. Waardoor je van binnen bijna zit te rillen en zit te beven. Maar nooit krijgt de duivel er iemand uit. Nooit. Nooit krijgt de duivel er ook maar eentje met het weghaal. Dan zit hij te beven aan zijn riet. Hij krijgt er nooit meer een uit. Dat is de belofte van het heilige avondmaal. Om elke dag naartoe te vluchten. Om elke dag biddend op te pleiten. Heren, want het is niet klaar na vandaag met het heilige avondmaal. Integendeel. Ik zou bijna zeggen, het begin pas. Ook weer niet helemaal waar. Hè? Maar Heren, wilt u nou ook vandaag vervullen wat we met tafel hebben bezegeld? Dat u mijn geloof bewaren zult, ook vandaag. Dat ik het vandaag niet kwijt zal raken. Heren, wilt u het ook vandaag vervullen? Wees mijn sterkte. Wees mijn toevlucht, zodat de duivel me nooit en te nimmer terug kan halen. Hoe dwaas ik soms ook doe, maar dat hij me nooit kan terughalen in zijn greep. Veilig in de toevlucht en de sterkte. Ook als de grootste storm komt. De storm van die dag des Heer. De storm van het gericht. Als God rechtvaardig zal vergelden. Als God alle goddeloosheid die niet verzoend is straffen zal. En welk mens zal dan bestaan? Want Heere, zo geen terecht zult treden. En gade slaan ook mijn ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Als Gods gericht over de wereld gaat. Wie in hem is. Wie in het kasteel is. Ook dan geldt de Heere de raad van de Vader, het offer van de Zoon, de trouw van de geest. De Heer is de toevlucht en de sterkte van zijn volk. En daardoorheen opent zich het vergezicht van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Noem het nieuwe Jeruzalem, het vernieuwde paradijs, waar God woont, zoals hij eerst woonde in de tempel boven de ark. Later woonde en nu woont in zijn gemeente van het Nieuwe Testament. En dan zal wonen in het nieuwe Jeruzalem voor eeuwig en voor goed. En dan zult ge weten, vers 17, dat ik de Heere uw God ben. Dat is een zin om zo over na te denken. Dan zult ge weten dat ik de Heere ben, dat ik uw God. Daarom zul je dat merken. Je kan zeggen, ja, je weet toch wel dat de Heere God is, ja zeker. Maar dan zul je het ook merken. Daaraan kun je het ook merken, dat de Heere er is, dat de Heere leeft. Ja, maar als je ziet dat iemand anders, die heel veel meemaakt aan aanval, aan beproeving, aan de ene slag naar de andere, ziet dat iemand dan toch overeind blijft in het geloof. Als iemand dan toch het geloof niet verliest, dan kun je zien, de Heer is er. De Heer is in het midden van onze gemeente. Mensen die zo beproefd worden, of in het even zo vervolgd worden, en dan toch in het geloof staande blijven. Dat is toch het beste bewijs dat de Heer leeft. En dat hij werkt. En dat hij in ons midden is. Er lopen Gods bewijzen rond onder ons. Beproefd als Job. En toch het geloof mogen behouden. Daaraan zult ge weten dat ik de Heere uw God ben. En dan mogen wij bidden. Heere, als u het nou anderen kunt geven, geef het dan ook mij. Geef mij dan datzelfde geloof. En diezelfde volharding door alles heen. Net als die en die. En die avondmaalganger. Terwijl misschien u, jij vanmorgen niet aan kon gaan innerlijk. Af moest blijven. Het kon niet, het ging niet, het mocht niet voor je gevoel. Maar je mag dan die andere zien. De Heere, die is in ons midden. De Heere is onze God en hij woont en werkt in ons midden. Opdat hij zo bidden, Heere, als u dan bent in ons midden. En als u het laat zien in ons midden, dat u er bent aan die en die en die. Heere, doe het dan ook aan mij. Heere, ik ben net zo slecht als die ander, of misschien nog slechter, zeker wel. Maar als het u het bij die doet en bij die doet, Heere, doe het dan ook bij mij. U bent toch in ons midden. En als je nou zelf eens omkijkt, en je ziet terug, en je mag het leven van de genade staan, en je ziet terug op, ja misschien, ja dat weet ik niet, misschien dat je sinds een jaar de Heere kent. Misschien sinds 5 jaar, misschien sinds 20 jaar. Misschien, dat hoop ik, misschien al sinds 80 jaar, dat u de Heere mag kennen. En als u terugkijkt, hè, dat je mag zien. Ik ben zoveel jaar geleden tot geloof gebracht. En nou geloof ik nog, hoe is het mogelijk? Er is dit gebeurd. De duivel heeft dat geprobeerd. Ik ben zo dwaas geweest. En ben nog steeds zo zwak. En nog steeds mag ik geloven. Heren, dat is toch wel het beste bewijs. Dat u mijn God bent. Want anders was ik het geloof al lang kwijtgeraakt. Elke dag. Dat ik weer mag geloven. En het geloof weer niet kwijt ben geraakt. Daarom mag ik weten dat de Heere onze God is in ons midden. Ja, en als dan straks op de drempel der eeuwigheid en heerlijkheid, als ik dan terug zou zien. En ik zou zien heel de weg. Voor ik tot geloof kwam, bekering kwam. Toen ik tot bekering kwam, gebracht werd. Nadat ik tot geloof en bekering kwam, heel die tijd. Heere, hoe is het mogelijk? Hieraan mag ik toch weten dat Gij de Heere mijn God zijt. Dat ik het geloof ten einde toe heb mogen behouden. Maar dat is niet uit mezelf te verklaren. Hieraan zal ik weten dat Gij mijn God zijt. Op de drempel van het Nieuw Jeruzalem. Als de eeuwige glorie wenkt en de eeuwige glorie op me wacht. Daar zeg je ook nog één ding van. En door dat Nieuw Jeruzalem zal geen vreemde meer doorgaan. Daar zal niet meer inkomen iets dat verontreinigd en gruwelijkheden door leugen is. Maar die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Daar in het Nieuw Jeruzalem zal geen vreemde meer doorheen lopen. Vreemd aan de genade. Vreemd aan de bekering. Vreemd aan de heiliging. Hier kan dat wel. Hier kun je als een vreemde er doorheen lopen. Ertussen zitten aan de tafel. Hier kan dat. Hij is iemand die vreemd is aan genade. Vreemd is aan Christus. De toch doorloopt. En de toch tussenin zit. Maar daar kan dat niet meer. Daar kan dat niet meer. Want je kunt mensen en jezelf wel misleiden. Maar de Heilige God niet. Daar heeft hij zijn engelen laten bijeen vergaderen. Al het onkruid en dat in bussen laten binden in het eeuwige vuur geworden. Iedereen die nooit heeft gebeden, Heere, doorgrond me toch en ken mijn hart. Zie of mij een schadelijke weg is. Heere, leid me toch op de eeuwige weg. Wie dat nooit heeft leren bidden, die kan er hier doorheen glippen. Maar die wordt eruit gehaald. Voor de grote dag komt. En dan wordt de tarwe vergaderd in zijn schuur. Om eeuwig bij hem te wonen. Eeuwig met hem te leven. Eeuwig hem te zien. Ja, dan zal ik weten. Dan zal ik ten volle weten. Dat hij de Heere is. Mijn God. Mijn Vader. Amen. Van Psalm 69 zingen wij het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. En God zal eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Psalm 69 vers 14. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, het uitzicht op die dag. Het vooruitzicht van die tijd. Dat u zult opstaan. Het gericht zult volvoeren. En uw kerk volkomen zult verlossen. Laat uit op die dag, Heere, ons vertroosten. En laat dat ons uitzicht zijn, o God. Schuilend in u. De toevlucht en de sterkte. In uw raad als vader. Uw offer als zoon. Uw trouw als heilige geest. Die gij bewaart, die is wel bewaard. Door alle stormen van dit leven heen. Door het laatste gericht heen. Veilig in zulke toevlucht en in zulke sterkte. Heere, geef na de avondmaal zondag zo'n voortgang van ons leven. Als u ook uw stem verheft, ja zelfs brult, in de prediking, in het wereldgebeuren, tot vertroosting, dat het tijd nabij is, maar ook tot alarmering. En geef, Heere, dat als het nodig is, dat alarm bij ons is binnengekomen. We bidden om uw zegen over deze avond allereerst. Het zij we thuis of bij elkaar zijn en de diensten van deze dag mogen overdenken, misschien bespreken als dat kan. Maar ook op de avondmaalskring zo u het geeft. Geef in elk geval dat we vanavond naar bed gaan. Dat uw woord in ons hart is. Door ons bewaard is als een kostbaar pand. Dan draag ook het verder van de week aan u op. Voor ieder die zijn of haar taak heeft, op school, werk, in huis of waar of hoe dan ook. We dragen het gemeenteleven aan u op. Voor zover deze week hoop plaats te vinden alweer. Kringen en verenigingen, catechisaties. We dragen de besturen aan u op, de leidinggevenden. We dragen de startdagen van vrijdag en zaterdag aan u op. Geef ook daarover uw zegen van samenbinding en van een invloed van uw woord die ons aan elkaar en in u aan elkaar verbinden mag. Gedenkt u hen die bezig zijn met vragen over belijdeniscategorisatie. Gedenkt u hen die volgende zondagmorgen een kindje ten doop hopen te houden. Heere, gij die ons allen kent. Laat uw aangezicht met ons meegaan, als wij van hier weer op mogen trekken. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 140, vers 2, 7 en 13. Dat geeft de preek in hoofdlijn weer dan. Vers 2, red me van hen die kwaad bedenken. Vers 7, o Heere, mijn rotsteen, mijn sterkte. En vers 13, de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, vers 2, 7 en 13. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.